Oom Gijs, u bent aan de beurt. Nou, ik wil graag heel kort blijven. Het viel me op dat er toch wel heel wat gedachten door elkaar heen gingen. En ik wil eigenlijk één ding naar voren brengen. Juist in verband met dat vertrek uit Bethlehem. Ik denk dat je toch niet kunt ontkomen aan de gedachte dat het de verkeerde weg was. Elimelech sterft. Machlon en Chiljon sterven. Zonder kinderen. Onvruchtbaar. En vanuit die situatie vinden we een terugweg naar Bethlehem. En ik denk dat je iets hebt in het boek Rut, wat je ook in het boek Esther hebt. Wij noemen dat het boek Rut. Ik weet ook niet waar die titel precies vandaan komt. En wij noemen het boek Esther. Maar de ware persoon waar het om gaat in het boek Rut is Boaz. De ware persoon waarom het gaat in het boek Esther is Mordechai. Beide typen van de Heer Jezus. En alles is nodig in de wegen van God om ons die weg te laten zien wanneer we verwaarlozen wat we van de Heer weten. En misschien mag je zeggen dat in de moderne tijd in zekere zin geen hongersnood is. Maar dat er een hongernood is, is meer dan genoeg om te eten. Maar je moet er behoefte aan hebben om te eten. En ik denk dat dat het probleem van onze tijd ook is. En ik zeg dat met name ook tegen de jeugd. Denk eraan dat je alleen een weg met vrucht kunt hebben wanneer je luistert naar wat het woord van God zegt. En dat je het voedsel wat God aan ons geeft ook tot je neemt. En misschien mag ik die oproep doen, omdat het toch vaak blijkt dat er nog door de jeugd niet als in mijn vroegere jaren gestudeerd wordt in de schrift om je de gedachten van God duidelijk te maken.
Als je wat jonger bent, is het ook moeilijk om ertussen te komen. Dus dat is één ding dat buiten kijf staat. Inderdaad, hè, we zitten hier als jongeren, als ouderen, verschillende leeftijdscategorieën bij elkaar. En dat is iets wat mij altijd ook weer aantrekt om hier naartoe te komen. Er zijn gelukkig ouderen waar we van kunnen leren, die dingen mee hebben gemaakt en die een stuk levenservaring hebben, wijsheid hebben. We hebben jullie vanochtend meegenomen en dan twee oudere zusters die vertellen over hun leven met de Heer, hoe ze dingen meegemaakt hebben. En daar kunnen Alice en ik dan in dat geval van leren. En zeker als ze vertellen over hoe blij ze zijn dingen van de Heer Jezus te hebben gezien, dat ze naar het zoeklicht zijn geweest en daar iemand was die zo vol over de Heer Jezus vertelde, denk je van ja, er zit iets, er zit een enthousiasme wat aanstekelijk werkt om ook de Heer Jezus na te volgen. He, daardoor gaan Aliste en ik tegen elkaar zeggen van weet je wat, we moeten er misschien ook eens een keer kijken. Want wat die mensen uitstralen, daarvoor zou ik eigenlijk ook wel eens een keer die kant op willen gaan. En als dat echt waar is wat die mensen zeggen, dan wil ik dat zelf ook wel eens even proeven. En we hebben vanochtend erover gehad dat Elimelech, dat die de naam Mijn God is Koning, dat betekende. Wij willen inderdaad graag de Heer Jezus in ons leven laten zien. Dat denk ik dat dat duidelijk is. En we hebben ook al gezegd, we zijn als jongeren en als ouderen bij elkaar. En er mag een gesprek plaatsvinden. En dat wou ik vanochtend al proberen naar voren te brengen, maar dan kom ik er niet zo goed tussen. In Rut 3, dat is alweer een stukje verder. Vers 16. Dan komt Rut terug van Boas. En vers 16 staat, toen kwam zij bij haar schoonmoeder en die zei, wie ben je, mijn dochter? En ze vertelde haar alles wat de man voor haar had gedaan. En verder zei ze, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen mij, kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder. Toen zei Naomi, ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak zal uitvallen, want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Toen ik dat aan het voorbereiden was, vond ik het geweldig om dit te lezen. Er komt iemand terug van Boas, heeft een ontmoeting gehad met de Heer. Wij zitten hier met elkaar, wij horen heel veel dingen. Maar kunnen wij op het eind van zo'n bespreking ook aan elkaar vragen, wie ben je? Wat heeft dat wat je gehoord hebt met je gedaan? Ben je nog steeds dezelfde persoon voordat je hier was als dat je nadat je hier bent geweest? Raakt het je, pas je toe in je leven en doet het wat met je? En dat kan alleen als je daadwerkelijk de Heer Jezus ontmoet. Dat je in nederigheid bij de Heer Jezus komt en bij zijn voeten neer gaat zitten. En dan moet er uiteindelijk ook die vraag zijn. Dan moet er een gesprek zijn tussen verschillende mensen om soms wat dingen naar boven te halen. Waardoor je inderdaad gaat vertellen wat de Heer Jezus voor je is. En wij hebben Jacco de Kok, bij sommigen bekend. Dat is een kennis van ons, die vraagt 100 uit. En dan soms sta je ook opeens met je mond vol tanden en denk van ja, inderdaad, waarom maak ik die keuzes? Waarom doe ik dit, waarom doe ik dat? Maar zulke soort vragen, die laten uiteindelijk wel iets in je opleven, dat je weer over dingen na gaat denken. Dat je het na gaat denken, wie betekent de Heer Jezus voor mij? Of waarom laat ik bepaalde dingen in mijn leven toe? Of waar zijn keuzes op gebaseerd? En ik denk dat het dan heel goed is dat we niet naar een Moab toe gaan. Hè, zoals we gelezen hebben in Jeremia 48. Dan laten we dat even nog een keer lezen. Vers 11. Moab is vanaf zijn jeugd zonder zorgen geweest en heeft als wijn op zijn droesem stilgelegen. Het is niet van het ene vat in het andere overgegoten. Richard, wij hadden een stukje afwasdienst vandaag. En er zat nog wat troep onder in een bekertje. En hij moest dat bekertje zien over te schenken naar een ander bekertje. Zorgen dat die troep van onder nog enigszins erin bleef zitten. En dat het schone water, of tenminste iets minder vieze water, uiteindelijk naar een ander gedeelte overging. Zo is het ook in ons leven. We moeten dingen meemaken soms. We moeten in beweging komen. En er kan soms ook een vraag zijn in je leven, waardoor de beweging in jouw vat, in dat water waarin je bent, kan in beweging komen. Waardoor er soms misschien ook weer troep naar boven komt. Net als dat je een glas met modder een poos laat staan. Dan gaat dat water, dat komt wel bovenaan. En al die viezigheid, die troep, die gaat naar beneden. Dat betekent dat we ook soms inderdaad rust nodig hebben om dingen te laten bezinken en vervolgens dat te kunnen afschenken. Misschien juist dan daardoor iets moois door te kunnen geven. Maar het betekent ook dat we, als we het water te lang laten staan en zelfs al is het schoon water, en dan kan je zeggen, ik heb heel veel van de Heer heb ik meegekregen, dat schone water, daar moet leven in zitten, daar moet beweging in zitten. Anders gaat het stinken, anders zit er simpelweg geen leven in. Als ik nooit iets aan iemand anders geef, dan kan de Heer uiteindelijk mij ook nooit opnieuw vullen. Als het gewoon een afgesloten vat is. En dat is Jeremia 2, wat mij al een keer vaker aangesproken heeft. Jeremia 2, vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Wij moeten dicht bij de bron, wij moeten dicht bij de Heer Jezus blijven. Die levende relatie moet ook daadwerkelijk levend gehouden worden. En zeker als we een bak hebben die leeg stroomt, in mijn eigen leven vaak, dan doe ik weer even een bulk aan Bijbelstudie. En weet je, dan zit ik ook weer voor een week gebakken. En dan komt het wel weer een poosje goed. En dan merk je weer een keer van, nou, dan drijven we weer wat af. Nou, laten we dan maar weer eens een keer naar de bron toe gaan. Maar we moeten die bron, we moeten dat water, moeten we levend houden. En dat enthousiasme, dat mag ook best eens een keer van afstralen. Waardoor je denkt van, wat die heeft, dat levende water, wat hij aan mij geeft, daar verlang ik ook naar. En dat gaat inderdaad dan wel leven. En dat is denk ik het mooie van als we juist met zoveel verschillende mensen bij elkaar zitten, elkaar te bevragen. Wie is de Heer Jezus voor jou? Wie ben je? Wat doet het in jouw leven? En van elkaar te leren, zodat die levende relatie uiteindelijk naar boven mag komen.
Misschien mag ik ook heel kort iets ook over Moab zelf zeggen. Als we kijken waar het volk Moab uit ontstaan is, dan is het ontstaan uit de gemeenschap van Lot met zijn dochter. Dat is de ontstaansgeschiedenis van Moab. Moab, de Moabieten, een zoon, mag ik het zo zeggen, van Lot en zijn dochter. Moab is ook het land dat het volk Israël de doortocht in het beloofde land probeerde te verhinderen met Bileam, met de vervloeking. Moab heeft geprobeerd via Bileam het volk te laten vervloeken. En dat is niet gelukt door de genade van de Heer. Moab heeft toen met die vreselijke zonde die het volk Israël heeft begaan, toch nog die stap gezet om het volk te proberen te vernietigen. Het is een aartsvijand van Israël wat dat betreft. Maar de oorsprong is dezelfde familie, Lot en Abraham. Het is dus een godvijandig land. En dat mogen we best geestelijk toepassen in ons leven. Want ik had het vandaag met Rob er nog over. Wat onderscheidde Moab van het volk Israël in die tijd? Ik weet het niet. Ieder deed wat recht was in eigen ogen. Dus we weten helemaal niet wat daar allemaal gebeurde in het volk Israël. God werd nog wel gediend, dat merken we. Naomi heeft verteld van de God van Israël. Misschien haar man ook, Elimelech, aan de twee schoondochters. Ze hadden ervan gehoord. Maar als er staat dat Elimelech naar Moab ging, dan staat hij wilde er als vreemdeling verblijven, maar dan staat er en hij verbleef daar 10 jaar. En dat woordje verbleef daar, dat staat dan in de studiebijbel, betekent niet alleen dat hij daar gewoon woonde en verbleef als vreemdeling, maar dat hij zich daar gesetteld had. En zijn twee zoons namen twee vrouwen uit het land. En ik denk, als ik zo dit lees, waren dit hele keurige, nette vrouwen. Ze de zuiverheid van Rut zien, maar ook de manier waarop Orpa met haar schoonmoeder omgaat. Lees je niks verkeerds van hen. Je zou zeggen van, nou, ik heb toch prima schoondochters, want er is niks mis mee. En toch zit daar een hele ernstige praktische les in. En ik ben niet van, als er honger is en zo mag je niet weg. Als er geen voedsel voor je kinderen is, ook in de gemeente niet. Ik bedoel, het kan zo zijn in een gemeente dat er geen enkele oplossing is voor de hongersnood. Laat maar zo zeggen, dat is tot beschaming van ons. Maar we hebben het in ons midden toch aan alle kanten meegemaakt. Dat je jongeren spreekt, en ik wil dit toch in het midden leggen, die niet meer naar de samenkomst komen, mag ik het dan onder ons zo zeggen. En huilend met je spreekt. Ik ken veel jongeren. Ze zeggen, om Herm, waar ik nu ben heb ik rust en zie ik de Heer. Zie ik echt de Heer. In mijn relatie met mijn Heer. Ik praat het niet goed, ik praat niks goed. Ik praat ook niks fout. Maar dan mogen we elkaar wel aankijken. dat wij blijkbaar voedsel niet hebben kunnen geven wat nodig was. Ik kan ook de verantwoordelijkheid naar de jongelui leggen, maar dat doe ik nou niet. Ik praat nou van mijn leeftijdsgenoten. En laat ik maar zeggen, midden 50, oude, begin 40. Ik weet het niet precies, maar wel de verantwoordelijken. En dan mogen we ons best afvragen. Waarom was die drempel zo laag om naar Moab te gaan? De drempel werd ook verlaagd omdat daar rust was en voedsel was. We hebben het allemaal gehoord. Daar was iets. Ik krijg er iets. Ik word daar rustig. Ik word daar gelukkig. Ook in dingen van de Heer. Dat is niet Moab. Ik blijf daar heel ver van weg dat andere geloofsgemeenschappen Moab zouden zijn, geestelijk gesproken. Moet ook heel erg mee uitkijken. Die veroordeling moeten we ver weg van ons werpen. Want er zijn geloofsgemeenschappen waar wij misschien dan van oude tijd zouden zeggen van, nou, ze komen niet samen zoals wij altijd gewend waren, maar waar we wel een groot voorbeeld aan mogen nemen. Ook in de manier waarop we met elkaar omgaan en de manier waarop ze hun leven met de Heer uitleven en voorleven. Dus dat is een ander punt. Maar het is wel een heel ernstig iets. Dat hier in deze geschiedenis Elimelech, mijn Heer, mijn God is koning, naar Moab gaat met de geschiedenis zoals hij dat land Moab kende. Dat was bekend, die geschiedenis. Die stond in de geschriften, laat ik het zo zeggen. Mozes had ze al opgeschreven. En dat is best heel ernstig. Dat is een verantwoordelijkheid die ik heb als vader. Maar wat doe ik als het is? Dan heb ik een verantwoordelijkheid die mijn vrouw en ik hebben. Wat doen we als het moeilijk wordt? En ik wil daar verder niet over gaan filosoferen, want dan gaan we dingen vergeestelijken, en ik denk dat broeder Henk daar gelijk in heeft, dingen vergeestelijken die we niet altijd vergeestelijken moeten. Het is wel een dus die dingen staat, zoals de Korinthebrief zegt, ze staan er wel tot onze waarschuwing. En tot onze lering. En dan vind ik het zo ontzettend mooi, en daarom was ik zo blij met ik weet niet welke broeder het zei, was jij volgens mij, van de het woord wat je boven dit boek kunt zetten, is genade. Uiteindelijk werd Boas geboren. Of werd Obed geboren. En net wat er gezegd is, als Rut niet naar Moab was gegaan, ja, dan was de Heer Jezus wel geboren, maar het zit in die, laat maar zo zeggen, Rut staat in de geslachtsregisters van de Heer. In het Matthäus-evangelie. En wat een geweldige vrouw is Rut. Wat een geweldige vrouw. Naomi, die komt uit Israël, is naar Moab getrokken. Er is weer voedsel in Israël. Naomi keert terug met die twee schoondochters. En daar is daar een jonge vrouw. Een jonge vrouw die in Moab alle kansen van het leven nog zou kunnen hebben. Want ze kreeg Boas als man. Nou, wel een geweldige man. Er zijn er veel die veel minder waren. En ze zegt tegen Naomi, ik wil niet weggaan. Want uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Weet u, dat ontroert mij heel erg. Dat is de keuze die Rut gemaakt heeft. Rut heeft niet gezegd, ik wil bij u blijven, Naomi. Ja, ook. Want u bent mijn schoonmoeder en ik ben zoveel van u gaan houden. En u bent, nee, uw volk, dat is de keuze die ze gemaakt heeft, is mijn volk. En uw God is mijn God. En daarom ga ik met u mee terug. En hoe is dat met mij? Hoe is het met ons als wij keuzes moeten maken in het leven? Is dan het volk van God, en het gaat mij even niet om, begrijp goed wat ik bedoel, maar het behoren bij de christenen, als christen te leven. Ik heb er laatst over nagedacht. Hadden we het er thuis even over. Toen werden zij voor het eerst christenen genoemd. Zij kregen de naam van de Heer Jezus als tempel opgezet. Dat is heel wat anders van ik ben christen. Maar als je erover nadenkt wat het betekent, ik ben christen, dan heb je de naam van de Heer Jezus aangenomen. Ik ben christen. Uw volk is mijn volk. Ik hoor daarbij, niet omdat ik beter ben, maar ik hoor bij de christenen met alle zegeningen, met alle verantwoordelijkheden, maar ook met alles wat daarbij hoort. Maar ook dat ik het eigendom van de Heer Jezus ben. Uw volk is mijn volk. Ik ben christen. Waarom? Want uw God is mijn God. Dat is toch de basis van ons leven? De basis van ons leven, om met onze gezinnen, maar ook gewoon privé te leven, te mogen weten, ik ben christen. Met alles wat erop en eraan zit. En de God van Rut, de God van Naomi is mijn God. Door het werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Wat ik mocht aannemen. En daar gaan de volgende besprekingen ook nog over. Dat geweldige gedeelte dat Rut bij Boas komt. Dat Rut Boas leert kennen. Boas een type van de Heer Jezus. Maar mogen wij het dan ook zeggen, als wij keuzes moeten maken in ons leven, en die zijn er. En soms komen we voor deze keuzes als van Rut te staan. Soms komen wij voor keuzes te staan. Waar moet ik heen gaan? Welke kant moet ik op? Dat ik mij toch mag afvragen, ik ben christen. En dat ik mij mag afvragen, tegen mijzelf mag zeggen, ik ben een christen. En die God, God is mijn God. God is mijn vader. En ik ben zijn kind. En ik mag de weg met hem gaan, met de Heer Jezus. En ik mag zo de keuzes maken in mijn leven. Een verlokkelijke keuze, ga toch terug, neem een man, ga trouwen. Ze zegt zelfs, ga terug naar de goden van je vader, daar waar je groot geworden bent. Daar waar jij jou thuis voelt. Van oorsprong en vanuit je geboorte. Daar gaat het Rut helemaal niet om. Ik voel mij thuis bij uw volk. Ik voel mij thuis bij uw God. Wat een geweldig getuigenis tegen Naomi geeft hier deze Moabitische vrouw.
Even herhalen.
Johannes 20, vers 17. En de Heer Jezus zei tot haar, houd mij niet vast, ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Heb ik zondagmiddag wat over mogen zeggen, over dit gedeelte. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God. En uw God. Op grond van het kruislijden van de Heer. En dan gebracht in deze familierelatie. Ga naar mijn broeders. En zeg hun. Mijn God en uw God. Mijn vader en uw vader.
Ik heb twee opmerkingen. Zij gaat voor God. Zij gaat voor God. Zij gaat voor God, alleen voor God. En ik denk ten tweede dat het voor de Heere God zo verschrikkelijk erg is dat er verdeeldheid is bij de broeders. En daarom zit het zo vast en gebeurt er heel weinig.
Het is zo mooi dat al heel snel in dit boek, in dit eerste hoofdstuk, de genade van God gaat schijnen. De genade van God die roept. Want Naomi gaat niet terug vanwege de toestand waarin zij zich bevindt. Maar Naomi gaat terug omdat ze iets had vernomen. En dat is wel heel bijzonders. Iets heel bijzonders. Dat doet mij denken aan die jongen die zegt, ik verga hier van honger. Maar ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hij zegt daar met nadruk, mijn vader. Dat was genade. Genade uitgestort in zijn hart, dat hij zijn vader daar op die plaats, waar hij zich bevond, dat hij zijn vader nog noemde mijn vader. Dat is genade wat God hem gaf in zijn hart om op te staan. Het was de genaderoep die kwam tot Naomi in de velden van Moab, dat God had omgezien naar zijn volk en dat hij brood had gegeven. Het merkwaardige is dat we in Deuteronomium 23 lezen over Moab, dat ze het volk van Israël geen brood en water hadden gegeven toen ze daar in de woestijn waren. In dat land bevond zij zich. Zij bevond zich in het land waar de bewoners, de Israëlieten, geen brood en water hadden gegeven. Maar nu hoorden zij dat God had omgezien. En die genaderoepstem die tot Naomi kwam, deed haar opstaan en deed haar haar weg vervolgen, terugkeren naar Bethlehem.
Ik grijp toch nog weer terug op de eerste versen van dit hoofdstuk en ik hoop niet dat u me het kwalijk neemt. Als we kijken naar het begin van Rut, dan vinden we dat daar alleen maar gesproken wordt over Bethlehem in Juda. En als je Bethlehem hebt, dan spreken we over het broodhuis. Maar hier gaat het over Bethlehem in Juda. En zover mijn kennis reikt, is Juda betekent lofprijzing. Het wil zeggen dat dat onlosmakelijk aan elkaar zit. Dat we lof kunnen prijzen als we ons in Bethlehem bevinden. Anders kunnen we niet lof prijzen. Waar zouden we het anders over moeten hebben dan alleen daarover? Een tweede aspect is dat ik hier in het eerste versen nergens een naam vind van een persoon. Maar dat het gaat over een man, een vrouw en twee zonen. Dus hier wordt niet specifiek een naam genoemd. Nee, ik denk dat dit een bewuste keuze is ook van de Heer, dat hij ons daar laat zien dat het ons allemaal betreft. En wat dat tot gevolg heeft, vinden we eigenlijk als we zien dat zij gaan naar het veld van Moab. Moab. We hebben al veel gehoord over de Moabieten. We vinden in de psalmen, psalm 83, daar ook een gedeelte over. En misschien is het goed om dat te lezen, waar wij naartoe gaan als wij niet meer bezig zijn met Bethlehem in Juda. Psalm 83... Dan vinden we eigenlijk een gedeelte wat eigenlijk deze Moabieten zich mee vereenzelvigden. En ik lees me voor het verband vanaf het begin. O God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkloos, o God. Want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd tegen u, een verbond gesloten. De tenten van Edom, de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten. En noem de anderen ook daar nog maar bij. Waar komen wij terecht? En we maken ons grote zorgen over heel veel mensen die we kennen als onze broeders en zusters. Maar als we zelf niet meer met het woord van God bezig zijn en niet meer die lofprijzing kunnen doen naar hem toe waar het om gaat, dan komen we in een groot traject waar de duivel ons graag wil zien. Hij wil namelijk niet dat wij aanbidden. Hij wil dat het stil wordt. En ik moet eerlijk zeggen dat we daarvoor op moeten passen. We leven in een tijd waar het rondom heel veel christenen stil geworden is. En we hebben niet meer de moed om terug te keren. Maar dan vind ik het zo mooi dat daarna pas die namen komen. En die namen die geven ons eigenlijk iets heel moois aan. In de eerste plaats is het heel verdrietig als je Elimelech heet. En je bent in Moab. Mijn God is koning. Het is heel, heel verdrietig en die namen hebben we vast en zeker ook de betekenis daarvan gehad. Machlon, ziek. Kiljon, treurig, pijn. Maar dat uiteindelijk Naomi degene is, de naam betekent genade of lieflijkheid. En ik denk dat we daarin ook zien wat Rut gezien heeft in haar schoonmoeder. Dat ze die genade en die lieflijkheid gezien heeft en dat dat haar teruggebracht heeft om terug te keren met haar schoonmoeder mee naar het land. En ik denk dat we ook voor onszelf die naam maar eens in ons geheugen moeten prenten. Hoeveel genade, en dan kijk ik naar mezelf, heb ik ontvangen. Hoeveel genade. Als ik daaraan denk, en we vullen dat voor onszelf in. Hoeveel lieflijkheid hebben wij ontmoet toen we de Heer Jezus hebben leren kennen in ons leven. En wat maakt het dan dat wij daar enthousiast over zijn. En ik denk dat dat dingen zijn waar we onszelf best wel eens de vraag over mogen stellen. Heel praktisch, gewoon voor onszelf. Van, wat is er nog bij mij over, bewust over, van die genade en van die lieflijkheid. Want uiteindelijk, als je dan weer terug bent in Bethel, of in Bethlehem, dan ben je weer in het broodhuis. Terug op de plaats waar de Heer Jezus ons zo graag wil zien. En daarom wil ik graag nog met u gaan naar een tekst uit Johannes. Kijken. Johannes 6 is dat. Vers 32. En ik denk dat ons dat weer terug moet brengen naar de oorsprong. Voor het verband lees ik vanaf vers 32. Jezus zeide dan tot hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dat is de oorsprong en dat is de bron.
Hoofdstuk 1. Kent een traject. Het eerste, 1 tot en met 5 problemen, hongersnood. En dan 6 tot en met 18. Daar worden fouten gemaakt. Verkeerde adviezen. Het derde, vanaf vers 19, kun je zeggen bitterheid. Een heel traject. Ik wil graag toch, broeders en zusters, omdat het mij zo gigantisch raakt, Wij zitten hier allemaal met een geschiedenis. Ik. En u. En ik weet niet wat er in onze harten is. Misschien zitten we hier ontmoedigd, verdrietig. Maar dat is niet het einde. Je zou zeggen, er gebeurt een heleboel. Maar die situatie van Naomi met haar twee schoondochters. En uiteindelijk dat ze met Rut in Bethlehem terugkomt. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Op dat moment zou ze kunnen zeggen van ja. En dat zie je dan ook, ik ben bitter. En wij, ik en u, wij kunnen gewoon bitter worden. Wanneer we op de omstandigheden zien en de Heer Jezus uit het oog verliezen. Kent u dat? Kent u dat? Dan ga je zeggen, en ik grijp wat vooruit omdat ik denk dat we verder moeten. Broeder vanmorgen die zei, we willen zo graag naar Boas toe. Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar is zoiets belangrijks hier aan de gang? Ook al zien we dat niet, maar God is aan het werk. Met wie? Met wie? Met mij. Met u. Met jullie. Iedereen persoonlijk. God doet zoveel moeite om Naomi terug te krijgen naar Bethlehem. God doet zoveel moeite om mij opnieuw zicht te laten krijgen op de heiland. Nu de vraag. Hoe is mijn hartentoestand? Mijn hartentoestand. Niet de uwe, maar mijn. Is mijn hart open voor de Heer Jezus? Dan moeten we misschien door bepaalde stadia heen. En dat was niet niks hoor, wat hier gebeurde. Naomi zegt, als ik het goed geteld heb, 3 keer weder mijn dochters. En broeder Tony heeft het vanmorgen aangezegd. Ze was een lid van het volk van God, ze was een gelovige. En ze geeft advies aan haar 2 schoondochters. Was dat een goed advies? Jongens, was dat een goed advies? Ga terug. Ik denk het niet. Als gelovige. En dan denk ik terug waar ik soms mensen advies heb gegeven, ook broeders en zusters. Was dat een goed advies? Was dat gebaseerd op het woord? Hier, Naomi geeft een fout advies. Rut luistert er niet naar. Ik ben zo blij met Rut. Uw God is mijn God. Uw volk, mijn volk. Maar Orpa, die volgt het advies van haar schoonmoeder op. Er zijn natuurlijk 2 kanten aan de zaak. Die wil ik ook graag belichten. Ik heb ook wel adviezen van broeders gekregen. Waar ik mijzelf af moest vragen, is dit van de Heer? Een mooi voorbeeld. We hadden de oefening om naar Kameroen te gaan. Afrika. En broeder zei van, joh, dat huis, geef het in de handen van de makelaar, wegwezen. De tijd is kort, de heer komt gauw. En eerlijk gezegd, ik was helemaal ondersteboven van dit advies. En weet u wat er gebeurde? Ik heb de heer gevraagd, heer, wat moet ik hiermee? En weet u wat de heer zei? Je gaf mij het beeld van zijn opstanding. Hoe was dat graf? De doeken waren keurig opgerold. Dank u wel, heer. Ik weet dat ik mijn zaken geordend achter moet laten. Gaf gelijk vrede in mijn hart. Even terzijde. Voor mij, voor u, advies geven. De eerste vraag. Is het gebaseerd op het woord van God? Wil de Heer dat? Degene die advies ontvangt, heeft te vragen. Komt dit echt van de Heer? Dat hele traject moest Naomi doormaken. Ja, soms laat de Heer ons moeilijke wegen gaan. Toch? Hele moeilijke wegen. Steken we er midden in. Maar laat ons niet vergeten. Laat ons niet vergeten. Ik denk aan een tekst die mij heel kostbaar is in Jesaja 40. Dat volkeren worden vergeleken met een druppel aan de emmer. En een stofje aan de weegschaal. Volkeren, meervoud. Nou, hier zitten mensen uit Pakistan. Hier zitten mensen die spreken Arabisch. Hier zijn van allerlei, zijn nog Duitse mensen uit Duitsland. Volkeren. Als we nou al die mensen eens optellen bij elkaar, ik weet niet hoeveel miljoen we hebben. Ik zeg maar wat hoor. 160 miljoen vergeleken is gelijk aan één druppel. En ik ben 160 miljoenste deel van die druppel. Hoeveel is dat? Niks. Maar toch in Gods ogen zo anders. God kijkt met hele andere ogen naar u en mij. Hij gaf zijn zoon in de eerste plaats. Maar dat was niet alles. Hij redde mij. Hij redde mij. En hij houdt zich vandaag met mij en u bezig. Zoals we hier zitten. Of je het merkt of niet, maar de Heer is met je bezig. De Heer is met mij bezig, de Heer is met u bezig. Want hij houdt zo gigantisch veel van mij en van u. We zijn zo kostbaar in zijn ogen. Hij wil graag door mij en door u verheerlijkt worden. Dat zijn genade in mijn leven en uw leven zichtbaar wordt. Ik hoop echt van harte dat de Heer dat gaat werken, ook in deze conferentie.
De weg van de Heer ga je niet alleen. Ik wil toch even iets zeggen nog over dat belangrijke vers. Dat die twee zonen voor zich Moabitische vrouwen namen. Dat is een belangrijke gedachte die regelmatig ook moet worden herhaald. Voor gezinnen met jonge kinderen. En die kinderen zijn zomaar toe aan een huwelijkspartner hoor. Dat gaat heel rap. Dan is het heel belangrijk dat we onze kinderen een goed voorbeeld geven. Een voorbeeld ook naar welke plaatsen we gaan. Dat we ze daarmee naartoe nemen. dat ze goede contacten kunnen leggen. Heel fijn dat zo'n conferentie, helemaal geen huwelijksmarkt, maar toch fijn dat er situaties, gelegenheden zijn waarin jonge mensen elkaar kunnen ontmoeten rondom het woord van God. Die gelegenheden moeten we koesteren. En het zou fijn zijn als er nog wat meer gelegenheden kwamen. Hier gaat het helemaal fout. Omdat vader en moeder, Elimelech en Naomi, een foute keuze hebben gemaakt. Even een tussenaspect. Het gaat in dit boek enerzijds, en dat zijn de eerste vijf versen, over de verantwoordelijkheid van de mens. En we maken hiermee dat ze foute keuzes maken. De rest van het boek maakt duidelijk dat God soeverein is. En dat God genadig is. En dat hij uit de foute keuzes die wij kunnen maken en waar we volledig voor verantwoordelijk zijn, iets door zijn grote genade tevoorschijn kan halen wat alleen maar hem groot maakt. We kunnen alleen maar hem voor prijzen. En het is, als ik hier iets over zeg, geen enkel verwijt naar wie dan ook. Want als we situaties kennen waar verkeerde keuzes gemaakt zijn, waar kinderen van gelovigen getrouwd zijn met ongelovigen, dan is het fout. 2 Korintiërs hoofdstuk 6 vers 14 maakt duidelijk: ga niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Daar moeten we onze kinderen voorhouden. En er kunnen talloze argumenten zijn van, ah ja, maar en mag geen optie zijn. Dat onze kinderen, kleinkinderen, niet op de gedachte komen liefde op te vatten voor iemand die de Heer Jezus niet kent. Moet je natuurlijk wel aan ons kunnen zien dat wij vol zijn van de Heer Jezus. Maar dan nog blijft het voor onze kinderen een zaak van levensbelang, want het gaat om een huwelijk. Het gaat om een verbintenis die niet verbroken kan worden, die met je leven te maken heeft, een leven voor de Heer. En hoe kun je, als je de Heer Jezus lief hebt, als je het woord van God lief hebt, hoe kun je je verbinden aan iemand voor wie dat vreemd is, die daar geen deel aan heeft, van wie Gods woord zegt, is een vijand van Christus, van God. En er moet in deze tijd regelmatig gezegd worden, niet om alleen maar te waarschuwen, negatief te zijn, maar dit leren we ook hieruit. Wat sterft, die twee jongens sterven, is het totale, de totale gemeenschap met God. Nooit zal in een relatie waarin een gelovige met een ongelovige gaat, die gelovige die ongelovige bij de Heer brengen. Oh, weer, Gods genade kan er bovenuit gaan, maar het is een zonde die moet worden beleden. En die kan worden beleden. En God is zo genadig dat hij ook kan helpen gevolgen te dragen. En het is ook zo geweldig als wij ook met elkaar, want er zijn talloze situaties, daarvoor bidden. Dat al die situaties waar dit gebeurt, dat we daarvoor gaan bidden, dat we ervoor gaan strijden, dat de genade van God in zijn soevereiniteit daar ook aan het werk kan gaan. Er zijn ouders die bidden al tientallen jaren. En laten we ons daar mee verenigen. Maar als we ervoor staan nog, en zoals ze zegt, ja, kinderen zijn zomaar zover, laten we onze kinderen daarover spreken. Zoek het gesprek, het PG, het persoonlijk gesprek. Het is zo belangrijk dat wij dat contact met onze kinderen hebben. Dat we ook onze kinderen daarin voorgaan. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Iemand die een keer op een bijbelstudiedag kwam, zag ik binnenkomen met een jongen die ik niet kende. En ik zei, oh leuk. En, ja, hij had een relatie. Hij kent de Heer nog niet, maar jongen, dat vond ik een heel moeilijke situatie. Ik heb er echt mee geworsteld. Wat moet ik doen? En toen heb ik haar een briefje geschreven, een e-mail. Want kijk, je kunt erover nadenken en dan later als je het hoort, zie je wel, ik heb het wel gedacht. Maar we moeten erbij zijn, als we echt liefde hebben, om het ook te zeggen. Van joh, jij bent een kind van God, je kent de Heer Jezus, hoe kun je dit doen? En toen heeft ze dat ingezien, ze heeft het beleden. Heeft het ook tegen hem gezegd, want ik heb hem over wat ik van hem kende, gezag. Ik heb gezegd, joh, hele leuke vent. Ja, zo te zien, echt sympathiek. Maar hij kent de Heer niet. Toen heeft ze het uitgemaakt en hij is tot bekering gekomen. En ze zijn inmiddels getrouwd. Maar laten we elkaar daarin ook helpen. Het is zo belangrijk in deze zaak Gods woord helder te hebben. En dat ook aan onze jonge mensen door te geven. Dit vervaagt hoe langer hoe meer. En dat is belangrijk om dat vast te houden en daarmee te dienen. Het gaat tenslotte over jonge mensen van wie we verwachten, van wie we wensen, van wie we smeken dat ze hun leven met de Heer zullen leven. En daar dienen we ze echt mee.
Is.
Lied 197.